Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Het schijnt Blue Monday te zijn op onze opnamedag. Deze maandag aantoonbaar, wetenschappelijk aantoonbaar, de somberste dag van het jaar. Nou, mooi niet. Het was Blue Sunday gisteren. De zondag van de in het blauw gestoken Ajaxiden, die na één helft al op 0-3 stonden in de Galgenwaard van Utrecht. Welkom bij de eerste Brani van 2022. Mijn naam is Menno Pot. En ik zit hier met Dick Sintony van het Parool en Jesse Ter Haar van Ajax Showtime. We gaan het hebben over Utrecht-Ajax zo meteen. Maar ook over andere dingen, want er is natuurlijk veel gebeurd in deze winterstop.
Zeker.
Hoe sta jij tegenover het vertrek van Neres, Jesse?
Het vertrek van Neres doet me stiekem toch wel een beetje pijn. Meestal is het als een transfer, een uitgaande transfer plaatsvindt, dan is het bedankt voor je diensten en... Ik ga naar de volgende Ajax-ziet kijken die doorbreekt. Maar Neres doet er gewoon een beetje pijn in mijn Ajax-hart. En ik zag gisteren zijn eerste beelden in de Shakhtar-kledij.
Ja.
Ja, en dat beviel me niet helemaal. Dat zag er een beetje gek uit.
Met fabrieken en mijnen op de achtergrond? Ja. Of viel dat mee?
Nee, ik zag gewoon op het trainingsveld zag ik hem. Hij sprak, zoals Neres Engels kan praten, sprak hij de fans daar ook even toe.
Ja.
En dan zag je hem, ja, geen hele bijzondere dingen op het trainingsveld, maar zag er toch gek uit.
Het was wel een beetje op, hè, met Neres, toch, Dick?
Ja, het was wel op. Maar, en ook wel jammer eigenlijk dat het op was. Want het is een heel grappig, leuk ventje. En een heerlijke voetballer. En ja, ik denk dat veel Ajaxiden best wel in hun hart gesloten hebben. De eerste keer dat ik hem tegenkwam, was hij net gekocht door Ajax. Het was in de winterstop. Net na de winterstop, Vitesse uit. En het was niet eens een hele koude winterdag. Ik denk een graad of 12. Geen wind, geen regen. Het dak in de Gelredome was dicht. Neres kwam daar net overgevlogen uit Brazilië. Van top tot teen ingepakt. Met boomboots aan en een sjaal om en wanten aan. En die ogen half dicht en een muts eroverheen. Dachten van, ja, wat is dit, joh? Maar het leuke is dat hij eigenlijk ook... In zo'n vreemd en ver land. Je hoorde hem nooit klagen. Ook niet toen hij wat minder speelde. Of zelfs niet speelde. Hij is natuurlijk geblesseerd geweest lang. Maar nooit zeuren. En altijd hard werken ook. Het was geen luie voetballer ook. Het is een pareltje voor Ajax, denk ik.
Is het nou die blessure geweest die hem eigenlijk de das om heeft gedaan?
Ja, rare blessure. Die wedstrijd Chelsea uit was dat. Dat hij zich zo vreemd verstapte.
Een wat mysterieuze blessure die ook een paar keer weer oplaaide, zeg maar. Of hij kreeg een terugslag steeds.
Ja.
Lang heeft hem dat gekost. En is het nou eigenlijk zo dat we kunnen zeggen, daarna is het nooit meer helemaal geweest? Of doen we hem dan toch tekort?
Hij is nooit meer op dat niveau gekomen waar hij is geweest. Hij scoorde zijn doelpunten af en toe nog wel. Maar niet vanuit hele gekke acties. Ik kan me actie tegen Real Madrid herinneren dat hij achter zijn stambeen een halve AK door de benen van Carvajal, weet ik wat allemaal. Dat hebben we nooit meer van hem gezien, maar het verbaast me wel. Want ja, het is sinds die blessure, maar ik kan me niet voorstellen dat hij zijn bewegingsvrijheid kwijt door die blessure. Dus het eerste waar ik aan zou denken is toch vrijheid in zijn hoofd, die hij niet meer terug heeft kunnen vinden. En ja, dan krijg je ook nog dat Ajax qua niveau omhoog gaat, meer concurrenten erbij. En dan, dat gaat natuurlijk nog extra tegenwerken in je hoofd van shit, ik sta niet meer in de basis, ik kan hem niet meer laten zien. En dan op een gegeven moment heb je een neerwaartse spiraal te pakken en... Die had Neres wel te pakken, volgens mij.
Ja, dat laatste is wel een interessante observatie, vind ik, hoor. Het is echt zo dat goede spelers van 2-3 jaar geleden misschien nu wel niet meer goed genoeg zijn. Hè? Dat je gewoon wordt voorbijgestreefd door nog weer betere spelers. Wat dat betreft is Ajax er wel in geslaagd om, wat er nog altijd zegt, steeds die lat weer hoger leggen. Dat vind ik wel dat gebeurt. Ja. Het is wel, dat niveau zie je wel op heel veel plaatsen en situaties weer echt omhoog gaan.
In ieder geval, jammer genoeg voor hem, op zijn positie.
Ja, is dat, een landgenoot.
Is dat het geval?
Ik vind het wel mooi hoe hij ook met die landgenoten altijd om is blijven gaan. Wat Dick net zei, hij is nooit gaan zeuren. Hij heeft hem gesteund. Als Anthony scoorde, was hij minstens zo blij als Anthony zelf. Sprongen ze tegen elkaar aan, dat gaan we helaas niet meer zien. Dat was altijd
nooit meer de heupsprong van Neres en Anthony.
Nee, maar goed, helaas. Het is, wat je dan wel weer als kanttekening moet plaatsen, vind ik, is dat hij toch dan nu genoegen neemt met Shakhtar Donetsk. In deze situatie, dat land wat natuurlijk op de rand staat van misschien wel hele barre tijden. En
ik weet niet of hij zich heeft verdiept in het weer daar. Het kan er ook, ook heel heet zijn trouwens, hè? Maar ook heel koud.
Nou goed, die muts en die sjaal en die boots die hij had, die kan hij meenemen, denk ik.
Het zal hem in ieder geval helpen dat hij daar heel veel landgenoten treft. Ja. Altijd.
Ik heb wel de indruk dat het een goede deal is uiteindelijk, toch? Zo'n beetje een krappe 15 miljoen. Dan draaien ze... Hij heeft ongeveer opgebracht wat hij gekost heeft, 5 jaar geleden.
Ja.
Veel plezier van gehad. Ja. Kiet draaien. Dus niet zo'n hele slechte deal voor Ajax.
Nee, je moet hem alleen niet afzetten wat andere mensen wil doen. Tegen het feit dat er 1 of 2 jaar geleden een Chinese club was die heel veel geld voor hem wilde betalen. Naar het schijnt. Officieel heb je dat natuurlijk nooit. Dat moet je niet doen, want dan maak je op dat moment sportieve keuzes. Die sportieve keuze ging op dat moment voor dat grote geld. En dat is volkomen terecht, vind ik. Als je een voetbalclub bent die ambities heeft, dan moet je die ook af en toe op die manier tonen. Dat je dan niet voor dat geld gaat en wel een speler probeert vast te houden. En dan mag je, wat je zegt, als je weer terugkrijgt wat je voor hem hebt betaald, dan heb je niet slecht gedaan.
Nee. Post-corona, Hey, dan was er nog meer nieuws. We hebben natuurlijk ook een belangrijke inkomende transfer gehad deze winter. Daar komen we zo meteen op als we in de Galgenwaard zitten. Maar er was nog een nieuwtje. Ajax heeft een tik op de vingers gehad van Hugo de Jonge. Voor het terugvliegen van spelers die positief hadden getest op corona. En dat mag niet, want dan moet je in Portugal in quarantaine. Ajax koos ervoor om die jongens op een vliegtuig te zetten. Heb je daar nog een mening over, Jesse, eigenlijk? Of,
Nou ja, kijk, mijn algemene mening daarover is... hou je aan de regels, want dat doen wij drie ook. En iedereen doet dat. Weet je, het is als je gaat kijken naar wat Ten Hag zegt... dan ik kan heus wel begrijpen wat Ten Hag zegt.
En, wat zei die?
Ja, Ten Hag die had het over... Dick die kon dat volgens mij beter vertellen, maar... In de algemeenheid begreep ik dat hij zei van... Oké, we hebben bepaalde regels die gelden voor de maatschappij... alleen wij zijn topsporters en wij moeten ons in bepaalde bochten wringen. En dus moeten wij soms een soort van een beetje onze eigen draai aan geven. Om alles goed te laten verlopen. En hij zei, door onze manier van handelen hebben we de samenleving niet in gevaar gebracht. Geen risico's genomen. En we hebben zelfs getest wanneer het niet nodig was. Volgens de regels.
Ja.
Maar ja, dat begrijp ik. Ik begrijp dat Ajax door moet en dat Ajax zijn spelers fit moet houden. En op tijd in Nederland moet hebben en genoeg getraind moet worden. Maar de regels die voor ons gelden, gelden natuurlijk ook voor hun.
Vertaald Jesse de woorden van Ten Hag?
Ja, zeker. Ja. Het was alleen wel een beetje, hij zei natuurlijk wel in een context. Het is niet één zin. Hij bedoelde dat Ajax er eigenlijk meer aan doet dan de gemiddelde wereldburger. Ja. Om te testen en om te zorgen dat hij alles vaker testen dan wie dan ook. En dat je daarmee natuurlijk ook je ploeg, maar ook de maatschappijbescherming neemt. En iedereen met wie... Dus in die context wilde hij dat zeggen, maar dat zei hij vrij ongelukkig.
En Valentijn Driessen zat erbij.
Ja, nee, maar goed, dat maakt niet uit. Nee, het gaat niet zozeer om... Maar waar het wel om gaat, en dat vind ik eigenlijk nog kwalijker. Kijk, als je... de beslissing om daar naartoe te gaan, die wordt als club genomen. En... Ten Hag moet wel oppassen dat hij zijn hand niet gaat overspelen. Hij zit natuurlijk stevig in het zadel. Hij doet het heel goed. Hij heeft de resultaten aan zijn kant.
Ja.
Maar dat wil niet zeggen dat je daar dan alles voor het beslissen hebt. Hij moet wel blijven luisteren naar de mensen om hem heen. Ik bedoel, je denkt toch niet dat er geen mensen zijn in de club, binnen de club Ajax, die hebben gezegd... Nou, misschien is het wel helemaal niet zo verstandig om in de winterstop daarheen te gaan naar Portugal. Nou, en Ten Hag zegt nu, ja, dat is achteraf een koe in zijn kont kijken. Nee, er zijn mensen geweest die hem dat vooraf ook wel hebben gezegd.
Oké, okay, dus hij heeft
Ja, zo gaat dat in een club.
Weet je? Hij is eigen gereid geweest en ja? heeft daar nu hij hakt, zijn vingers aan gebrand.
Uiteindelijk hakt hij die knoop door. En ja. Dan moet je ook een grote jongen zijn en zeggen van... Nou ja, dat zei hij wel. Hè, dat bedoelde je eigenlijk mee te zeggen. Een topsporter zoekt altijd de grens op. En dat is ook zo. Ook in dit geval. Alleen, ja, regels overtreden. Nou goed, wat je dan vanuit quarantaine daar hebt gedaan... dat is slecht. Maar dat is een keuze die op dat moment gemaakt wordt... wel onderzocht, hè? Dus van hoe kunnen we dat dan doen en mag dat, kan dat? En vooral het laatste, kan dat? Maar je moet helemaal teruggaan naar daarvoor. Ze hadden helemaal nooit daarheen moeten gaan.
Nee. Ja.
Zelfs als met Qatar, een trainingskamp. Weet je, daar worden, binnen de club leeft dat ook. Hè? Dus er zijn ook mensen die zich daarover buigen en zeggen van ja, is het nou wel verstandig om naar Qatar te gaan, een trainingskamp, om daar geld op te halen? En maatschappelijk verantwoord ondernemen heet dat, geloof ik, met een moderne woord, begrip.
Dan moet Ten Hag misschien nog even een boek overlezen over dat onderwerp. Maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Ja, nou, hij is puur de coach. Hij kijkt altijd naar het elftal, resultaat. Waar moet ik zijn? Wat moet ik doen?
Ja,
lat
ja.
hoger leggen. Nou, hij is monomaan, hè? Hij zit altijd, op die zaak zit hij. Maar goed, er moeten mensen om hem heen zijn die hem af en toe... nou, zeg maar de antennes die hij zelf dan misschien mist... Dat moeten anderen zijn die dat voor hem doen.
Ja.
Daar moet je ook naar luisteren af en toe.
Ja. Nou ja, Ajax is in Portugal geweest niet zo lang. Dus we waren snel weer terug. Daardoor was het een rommelig trainingskamp. En eigenlijk toch ook wel een rommelige winterstop daardoor. Een rommelige voorbereiding. Maar dan gaan we naar de Galgenwaard. En daar schiet Ajax werkelijk uit de startblokken.
Ja.
Was dat een verrassing voor jou, Jesse?
Dat ze wonnen op zich was voor mij geen verrassing, maar de manier waarop was voor mij wel een verrassing. Als ik me niet vergis, heeft Ajax wel eens vaker moeite in de wintermaanden. En de wedstrijden voor de winterstop gaven ook niet per se hoop van we gaan weer knallen in 2022. Maar dat gebeurde wel. Ik vond ze vanaf het begin af aan scherp, achterin, maar ook voorin. En,
eerste half uur was knallen.
Ja, en ze vulden het ook apart in, want Gravenberch kwam heel vaak hoger dan Berghuis uit. Berghuis gaf dan de ballen en Gravenberch kwam pas later aan de bal. En veel één keer raken, vooral hoger op het veld, ging de snelheid omhoog. Want daar ontbrak het nog wel eens aan dat ze gingen breien en dan staan ze met 11 man voor de goal. Maar als je niet gaat breien, hebben ze ook geen tijd om met 11 man voor de goal te komen. En ja, bij die goals was het vaak in één pats één keer raken en dan sta je in één keer, staan er wel 2 man vrij voor het doel. En dan kan je snel scoren en Ajax was heel scherp. Wat ik zei, ook verdedigend, Timber. Die Doefikas die dreigde één keer 1-op-1 te gaan. Timber maakte daar korte metten mee. Martinez, het is heel vervelend voor die Maeda wat er is gebeurd. Want het schijnt volgens mij alweer einde seizoen te zijn. Maar de tackle was goed en hard.
Op de bal.
En ja, een secure tackle, hele goede tackle. En het toonde gewoon hoe scherp Ajax was. Normaal zie je die tackles in de Champions League. En nu zag je ze ook in de Galgenwaard. Dus dat is goed, dat is mooi.
Je kunt echt stellen, Utrecht was in het begin eigenlijk finaal de kluts kwijt. Eigenlijk had het na 10 minuten al 3-0 kunnen zijn, geloof ik. Wat mij dan verbaast is dat Utrecht die strategie kiest. Die hebben toch in de arena laten zien hoe je het moet doen tegen Ajax. En dan gaan ze eigenlijk toch... Nu deden ze meer een soort Cambuur-strategie. Die kregen het met 9-0 op de broek.
Maar in de arena had het ook heel anders kunnen lopen. Hè? Het had wel heel erg met het scoreverloop te maken in de arena. Want Ajax had toen ook al 2-3 kunnen scoren voordat ja, Utrecht scoorde.
Dat is zeker waar. Maar vanaf het moment dat die wedstrijd zich settelde... had Utrecht de defensieve strategie. En dat bleek al heel snel de way to go te zijn. Waarom dan nu ineens...
Nou, misschien wilden ze dat nu ook wel. Alleen het was na 4 minuten nog wat, was het 0-1. Dus ja, nee, ik denk niet dat het gisteren veel had uitgemaakt... of Utrecht wel of niet heel erg had verdedigd. Ik bedoel, ja, Ajax speelde gewoon heel goed. En als ze zo spelen zoals gisteren, dat hebben we al vaker gezegd... Dan is er gewoon in Nederland echt geen kruid tegen gewassen. Ik sprak een scout van Manchester United na de wedstrijd. En die zei, ja, het is echt zo. Er zit zo, de werkethiek en de arbeidsethos is zo hoog. Er zit zoveel beweging in. Zoveel loopvermogen. Zoveel bereidheid. Ja, dat is wel echt. Dat spat echt van het veld af. Ja, en dat moeten ze gewoon eigenlijk elke keer op kunnen brengen. Ja, en op het moment dat ze dat niet hebben, ja, is het al heel vaak fout gegaan. PSV staat nog steeds een punt voor, hè. Het is echt bizar, maar...
Terwijl je 5-0 van ze hebt gewonnen.
Ja.
En heb je ook nog aan die scout gevraagd voor wie die op de tribune zat?
Nee, was niet voor een speler.
Oh, het was voor Erik Ten Hag.
Ja, voor Ten Hag.
Of gewoon om te genieten.
Ja, dat kan, ook, dat kan ook.
Hij wilde anoniem blijven, zei hij eigenlijk.
Oké. Okay. Maar je hebt zijn naam niet genoemd. Dus.
Nee, dat is waar.
We zagen een mooie goal van Anthony. Met een klein beetje hulp van Quinton Timber. Die hem nog schampte. Een schot zoals we dat van Anthony vaak zien. Vlak daarna komt Tadić door over links. Die raakt de paal. Nou, zijn naam is nog niet genoemd. Maar nu gaat hij echt vallen. Brahim Robbie. Teruggekomen in de winterstop. Een huurdeal waar geen koopclausule in zit. Vooralsnog. Die valt eigenlijk meteen weer alsof hij niet weg geweest is. Hè? Zijn vorige goal was ook voor Ajax, hè? In Rome in april.
Ja. Ja, het is toch eigenlijk, ja. Je kijkt ernaar en zo, weet je wel. En je weet dat hij dit kan. En ik bedoel, dat heeft hij ook. Voor hem was het makkelijk in te passen. Er is niet zo heel veel veranderd. Maar het blijft toch gek dat zo'n speler dan eerst transfervrij weg moet gaan. En dan een paar maanden later weer wordt teruggehuurd. En dat hij eigenlijk in die tussenliggende periode niet eens heeft gespeeld. Beetje met Jong Oranje.
Ja. Een minuut of 250 bij Leipzig, als ik me niet vergis.
Ja, 252 minuten.
Precies.
Dan kun je echt alleen maar één ding concluderen. En dat is dat die deal gewoon door moest gaan. Die transfervrije deal.
Ja. Dus dat sowieso een hele nare smaak. Want in zijn laatste periode bij Ajax, voordat hij wegging, dacht ik ook al bij Bobby zelf de proef van... Ik heb het al geregeld, maar ik zou willen dat ik er een streep doorheen
die
kon
zetten.
Die
ging echt weg met spijt.
Die wilde dat echt.
Hij zei zelfs een keer dat het toch goed zou komen en dat hij zou blijven.
En volgens mij meende hij het echt.
Ja. Nou, dat meende hij ook serieus. Overmars is bij mijn weten zelfs nog naar Monaco gevlogen om nog te onderhandelen met Mino. Mm-hmm. Om te kijken of dat nog alsnog gefixt kon worden. Vlak voordat hij zou gaan. Nou, dat is ook niet gelukt. Dat is niet meer teruggedraaid. Maar dat geeft wel aan dat hij daar zelf gewoon een keer niet echt heel erg gelukkig mee was. Ja, en nu zie je hem gewoon weer als een vis in het water.
Maar die deal van nu vind ik wel heel vervelend, omdat hij wordt dus zonder opzicht tot koop gehuurd. En dan las ik dingen over, dan gaan ze in de zomer verder praten. Maar als hij de 20 inschiet bij Ajax, dan moet hij natuurlijk bak met geld kosten. En dat gaat Ajax natuurlijk nooit betalen.
Nee.
Dus ik vrees, als hij het te goed doet... Je hoopt dat hij het goed doet, maar als hij het te goed doet, denk ik dat Ajax hem niet kan kopen. Dus dan blijft het bijna een half jaar, denk ik. Daarom een beetje een nagevoel bij die deal. Niet na in de zin van hij kon bij Ajax spelen, maar ik vrees wel dat het bijna een half jaar zal blijven dan. Helemaal als hij zo begint.
Ja.
Ja, goed dat hij er is. Dat zie je nu. Maar ja, Haller komt zo meteen terug.
Ja.
Die staat onder contract. Die heeft 22,5 miljoen gekost. Die heeft er 12 in liggen in de Eredivisie, 10 in de Champions League. Ja, die gaat gewoon spelen.
Ja.
Ja.
Passeer de topscorer van de Champions League maar eens voor een jeugdig talent. Dat is gek, dat is gek om te doen.
Nee, dat moet je ook helemaal niet doen.
Dus dan gaat Robbie toch weer banken als Haller terug is.
Ja, ik vrees van wel. Ik zou het anders ook niet weten voor hem. Het is Haller of Robbie banken. Nou, die keuze lijkt me maar één logische keuze. Anders zijn de rapen gaar.
Ja, goed, ik vroeg het ook nog gisteren even aan hem. Bobby is niet zo'n prater, hè? Dat is wel, hebben we inmiddels wel in de gaten. Ja. Hij heeft er niet zo heel veel mee met die media allemaal, met die vraagjes. Maar ik vroeg het nog wel aan hem van of hij daar met Ten Hag over gesproken had. Hè? Wat dan zijn rol is of waar hij zich wel of niet op moet focussen of richten. Of, daar kwam ook een heel simpel antwoord uit. Nee, we hebben niet gesproken.
Nee.
Ik moet me gewoon elke dag bewijzen. En dat heb ik vandaag gedaan. Ja, punt.
Ten Hag zei, hij kan de concurrentiestrijd met Haller aan.
Ja, nee, kan hij ook.
Dat is ook een veilige opmerking natuurlijk, waar je alle kanten mee op kan.
Hele andere wapens dan Haller heeft hij natuurlijk ook. Hè?
Ja.
Hij kan heel opportunistisch voetballen. A la Suarez kan hij opportunistisch voetballen, maar hij kan ook een targetman zetten. Als een targetman speler bedoel ik. Zet hij zijn kont erin. Dan kan je Mike van der Hoorn eten en 2 meter lang zijn, maar dan kom je er niet bij. En ik vond wel dat zijn voortzetting na dat hij die bal aanneemt, terwijl hij seconde erin zet, iets beter kan. Dat was een beetje wild af en toe. Maar hij heeft wel hele andere wapens dan Haller. Want Haller is lang ook sterk, maar vind ik een veel minder goed aanspeelpunt dan Robbie. En Haller is weer die ijskoude spits. Ondanks dat hij niet alles scoort, is dat wel zijn kwaliteit, denk ik. En ze vullen elkaar aan, wisselen elkaar goed af met hun kwaliteiten, dat wel. Maar je kan natuurlijk niet elke wedstrijd blijven wisselen wie je in de punt zet, lijkt mij.
Nee, dat denk ik ook niet. Maar ja, precies wat je zegt. Je hebt met Bobby in ieder geval een spits erbij die ook in de delen van het veld buiten het strafschopgebied belangrijk kan zijn. Ook met zijn snelheid, zijn diepgang. Ja, en Haller is toch echt wel die kast in die 16.
Die staat er.
Ja.
Ik vind wel dat ze hem af en toe iets te veel gebruiken buiten het 16 meter gebied. Dat hij iets te veel uit de spits komt om mee te voetballen. Want dat moet hij niet doen. Dan gaat het meestal niet zo heel goed. Of het wordt een simpel balletje terug.
Gaat wel. Ja, de laatste fase van het eerste seizoen zelf viel me wel op dat hij dat beter leert.
Maar is het niet zo dat hij aan het einde van de eerste seizoen zelf weer meer rond de 16 bleef? In plaats van dat hij naar links en naar rechts en naar de 10 positie en dat soort dingen ging?
Ja, maar hij kon wel beter loskomen van een man. En af en toe ook echt met een kapbeweging iemand uitspelen.
Dat had ook met vertrouwen te maken, denk ik.
Ja, wat doe je nu?
Dat was vertrouwen, denk ik.
Ja.
Ja, en veel spelen en veel trainen. Ja. Op dat vlak ook, hè. Dus je moet ook wel even wennen. Hij had best wel tijd nodig om te wennen. Ja.
Deze bijzondere chemie met Dusan Tadić, was ons dat eigenlijk al opgevallen in Brobby's eerste periode?
Ja, maar dat...
Wie heeft er geen bijzondere chemie met hem als aangever, denk je?
Ja.
Ja.
Tadić legt het balletje daar neer waar iemand heen loopt. Dat kan hij heel goed. Dus als Brobby goed vrij loopt, dan krijgt hij hem.
Ja.
Die tweede was wel echt knap. Die bal van Tadić, lage bal achter de verdediging nog. Want Brobby was er nog niet op het moment dat Tadić die bal gaf. En hij zal hem hebben zien rennen. Want Brobby zei, ik maakte de loopactie, ik kwam daar. Ik vond het wel een hele knappe bal van Tadić. Ook echt een hele knappe bal.
Nog veel grappiger en leuker is dat Brobby dan na de wedstrijd zegt dat Tadić vlak daarvoor naar hem toe kwam. En zei, je moet achter die verdediging kruipen. Ja. Dan leg ik, weet je wel, ja, dat is... Maar dat is ook zo fijn om zo'n speler als Tadić te hebben. Weet je, die dat ook gewoon allemaal herkent en ziet en weet. En dat ook even vertelt en... Dat loopt gesmeerd.
Ik vond het ook heel mooi, ik weet niet of jullie dat was opgevallen, dat vlak voor de aftrap nam de regie nam Brobby heel even in beeld. En je zag al voordat die wedstrijd begon, zag je hem lachen. Hebben jullie dat gezien op de tv? Je zag hem even lachen, je zag hem genieten van, oh, ik ga weer lekker voetballen, lekker in Nederland voetballen, lekker minuten maken, lekker scoren. Je zag aan zijn blik dat hij echt...
Lekker vol stadion.
Vol stadion,
leuk al die mensen hier.
Was jij er eigenlijk?
Ja, ik zakte door mijn stoel ook nog. Nee, het is niet helemaal waar, ik zakte er niet doorheen, maar ik weet niet, die onderkant, dat is een klapstoel, dat brak allemaal af, ik weet het niet. Ik heb het keurig netjes, ze zeiden ook nog, collega's, ze gooien op het veld. Ik zei, nee joh, hoe moet ik het?
Nee, maar ik vond het wel mooi om te zien, je zag echt dat hij wilde, je zag echt dat hij weer terug was. Dat was mooi, voor de wedstrijd al.
Utrecht noteert in de eerste helft 2 momentjes, allebei met Doefikas, een kopbal over de lat en dan dat prachtige moment waar de grensrechter onterecht zijn vlag in de lucht stak. Daar had meneer Haken het na afloop nog even onder. Over dat een breekpunt had kunnen zijn. Hè? Dick had dat...
Ik merkte zelf dat ik het niet eens in mijn verslag genoemd heb op het moment. Omdat ik het...
Volstrekt een belangrijk moment.
Ja. Nee, het was heel slecht. Want wij zeiden het zelf ook. Okay, waarom vlacht hij? Dat gebeurde voor onze neus.
Ja.
Maar je moet hem toch eerst door laten gaan. En dan pas, weet je wel, dan kun je terugkijken. Nou, toen hoorde ik in de rust. Inderdaad, een collega was naar binnen gegaan. Ik zat te tikken. En die kwam terug en die had het in de herhaling gezien. Die zegt, ja, het was geen buitenspel. Maar het was te onbelangrijk in deze wedstrijd, zeg maar. Ja. Het was helemaal geen breekpunt. Ik bedoel, al had Utrecht een goal gemaakt, dan had Ajax misschien nog 2 of 3 gemaakt. Het was niet... Het was een slecht moment. Fout van de grensrechter. Voor Utrecht heel pijnlijk. Maar voor de wedstrijd volgens mij niet verder niet van invloed.
Nee. Tweede helft, moeten we daar nog wat over zeggen, Jesse?
Ja, dat is een beetje terugkerend, hè. De wedstrijd zit in de tas. Ajax gaat aan het wisselen. Ajax gaat met een iets minder scherpe instelling komen ze de kleedkamer uit. En ze spelen de wedstrijd uit. Ik ben er wel van overtuigd dat het ook gewoon... niet bewust vanuit de nacht dat hij zegt van doe maar lekker rustig aan. Maar de spelers waren zich er denk ik wel bewust van oké, deze is binnen.
Geen kaarten, geen rare dingen, geen blessures op.
Benen heel houden, voet heel houden inderdaad. En door naar de volgende. Als Ajax had gewild, dan waren ze echt wel uitgelopen. Maar ja, het was voor de toeschouwers, de mensen thuis moet ik zeggen, dan was het jammer. Maar ja, ik kan niet zeggen dat ik het helemaal niet begrijp. Ik kon er wel mee leven. Jawel.
Utrecht schoot in de 87ste minuut voor het eerst tussen de palen. Dat is ook wel veelzeggend over deze wedstrijd. Zo opvallend makkelijk, hè? Tegen een tegenstander waarvan je toch denkt...
Timber ging nog even 1-1, maar dat was buitenspel uiteindelijk. Maar dat liet ze ook wel doorgaan. Timber ging 1-1 pas weer.
Ja.
Nou, hij had hem weer, hoor. Ja, hij plukte hem weer van zijn schoen.
Deed hij wel goed. Hij was te snel. Heel lang wachten
en pats.
Hij was er heel snel, ja. Heel snel.
Ja, man.
Ja.
Trouwens, wat me wel verbaasde, is dat niemand het na de wedstrijd nog heeft gehad over die tweede gele kaart die Maher had kunnen krijgen. Dat, voor mij was dat gewoon een tweede gele kaart. En ja, het maakt niet uit voor de wedstrijd hoor, maar ik heb helemaal niemand meer erover gehoord. En mij verbaasde het tijdens de wedstrijd. Ik weet niet hoe jullie daarna keken of jullie dat een tweede gele kaart vonden.
Ik ben zelf altijd vrij snel klaar met zo'n moment. Als hij niet gegeven wordt, wordt hij niet gegeven en ga ik lekker door.
Net ja, dat
als,
is
net
ook
als
zo.
Met, zo denk ik over zo'n vlagsignaal trouwens ook.
Ja, maar het verbaast me dat niemand
moet,
het erover.
Ja, je moet echt beelden erbij hebben om dat goed te kunnen zien. Want ik zag het ook naderhand pas. Kijk, in het stadion kijk je en je ziet dat Timber die bal te ver voor zich uitspeelt. Dus daardoor komt een hele rare, ontstaat een rare situatie. En dan zie je wel dat ze elkaar raken, maar je kan niet goed zien wie nou wat precies doet. In eerste instantie dacht ik, ja, Timber speelt hier de bal te ver voor zich uit, dom. Maar ja, goed, dan zie je pas op tv-beelden later dat hij dat Maher zijn voet zo erin zet eigenlijk in dat duel en op het been van Timber.
Ja, het maakt niet uit of voor de wedstrijd, maar het
verbaast me. En dat was heel gek, want toen werd hij ook gelijk gewisseld.
Ja
waarschijnlijk ook om die reden.
Ja.
Dus ja.
Wel een sleutelfiguur in die zin dat hij in de arena verschrikkelijk goed was, die Maher. Hij was echt de spin in het web bij Utrecht. De man die het middenveld in handen had. En daarmee een heel groot probleem voor Ajax. Gisteren totaal niet gezien.
Nee. Maar er ligt aan Ajax.
Gravenberg was goed gisteren.
Ja. Oh. Zo.
Hij was weer scherp. Hij deed niet van die... Ach. Die domme dingen waardoor die dom balverlies leed, maar hij was gewoon
scherp
en efficiënt.
Ja, maar als je ziet hoe makkelijk hij die afstanden aflegt, heen en weer.
Box to box geworden, hè?
Ja, en hoe hij dan toch nog gewoon technisch volledig de basis in die duels, ondanks dat hij dan zoveel meters aflegt. Ja, ik vond het echt...
Is echt
ik bedoel, de aandacht ging uit naar Brobbie, maar ik vond hem echt soms weergeloos gisteren.
Ja, beter dan we hem in maanden gezien hebben.
Ja, ben ik ook niet helemaal, dat heb ik al eerder gezegd, ben ik ook niet helemaal eens. Hij is misschien niet, hij was niet altijd opvallend. Hij heeft ook inderdaad echt mindere wedstrijden gespeeld, hoor. Het is niet zo dat het allemaal goed was. Maar hij heeft een beetje dat Frenkie de Jong, wat ze bij Barcelona nu ook denken. Ja, we zien hem niet, weet je wel, er komt niks uit. Maar het zijn geen spelers die betrokken gaan raken bij heel veel doelpunten met assists of zelf scoren. Het zijn de voorbereiders. Het zijn de voorbereiders, degene die op dat deel van het veld de dingen doen die hartstikke belangrijk zijn. Hij zorgt ervoor dat Edson Alvarez niet altijd hoeft in te grijpen in verdedigende opzicht. En hij zorgt er ook voor aan de andere kant dat de aanvallers niet altijd alleen het werk hoeven te doen. Weet je? Dus hij zorgt ook voor echt het verbinden van... ik vind het echt een prachtige speler.
Ja. Maar hij is wel even echt minder geweest, toch? Voor de winst, toch? Hij heeft wel echt een periode gehad dat hij heel veel dom balverlies had. Een beetje af en toe een beetje met zijn kopje omlaag erbij liep af en toe. Want ik had ook het idee dat hij het zelf ook voelde dat hij in een mindere fase zat. En dat je dat ook echt aan hem afzag.
Ja, dat kan. Dat kan.
Even alleen met Timber op de waterscooter gezeten op een Caribisch eiland. Ja. Het heeft hem goed gedaan. Ik heb het idee dat hij dat de winterstop hem goed gedaan heeft.
Ja, dat denk ik ook, ja.
Even rusten.
Ja. Ja. Maar ik vind hem niet... Hij gaat toch niet door de ondergrens. Weet je wel? Dus
nee.
Dat hebben we wel in het verleden met heel veel jonge spelers gezien die dan echt naar een niveau gaan dat je echt eruit moet halen en tegen zichzelf in bescherming moet nemen. Dat heeft hij hem niet gehad.
Ja, we vergeten inderdaad af en toe misschien ook wel dat hij nog zo jong is.
Ja.
Ja. Dat is ook zo.
Probleemloze winst op Blue Sunday was het in elk geval. 0-3 bij FC Utrecht. De teller blijft op 4 tegen goals staan vooralsnog. En Ajax kan gaan toeleven naar de wedstrijden tegen Excelsior, Maassluis voor de beker donderdag. En daarna komt PSV natuurlijk. Maar voor het zover is kunnen we ook nog nadenken over de selectie en hoe die er nu voor staat. Transfers. We lezen een paar dingen. Natuurlijk de Bergwijn. Heb jij daar enig zicht op hoe groot de kans is of dat doorgaat, Dick?
Nou ja, gezien de hele aanloop naar die transfer toe, is de kans nog steeds wel groot. Omdat, de Ajax doet een bod bewust. Hè? Dus ze wilden eerst Neres verkopen. Nou, dat zat in de pijplijn. Dat is dan op een gegeven moment die kogel is door de kerk. Dus dan kun je ook gaan handelen. Hè? Anders hadden ze dat niet eens gekund. Hè? Dat ze moesten dat eerst doen. Dus deel 1 van van het hele traject is afgelegd. Nou ja, je doet een bod. Dat doe je niet. Als je niet weet bijvoorbeeld dat Bergwijn daar zelf helemaal geen heil in ziet. Als hij zelf niet naar Ajax zou willen, hoef je ook geen bod te doen. Dat is kansloos. Dus die gesprekken die zijn natuurlijk ook al geweest. Dat is eigenlijk deel 2 van het traject. Ja, en deel 3 is dat Tottenham uiteindelijk ja moet zeggen tegen het bedrag dat jij op tafel legt.
Ja.
Nou, en dat is niet voor het eerst wel eens niet voor het eerst lastig, hè, met Tottenham.
Dat touwtrekken,
die willen er wel eens rekken.
Dat touwtrekken, dat duurt nog even. Hoop je het eigenlijk, Jesse, dat hij terugkomt? Of?
Ja en nee. Bergwijn in een Ajax-shirt wil ik heel graag zien. Ik vind het een hele goede speler. Alleen, ik heb bij hem een beetje hetzelfde als Brobbie. Als iedereen fit is, waar gaat hij spelen? Linksbuiten is zijn beste positie. Nou, Tadić hoef ik niet eens te vertellen dat hij niet eruit gaat. Allaire gaat niet eruit. Antony gaat niet eruit. Klaas en Berghuis heb je allebei op 10. Heb je op 2 en heb je het al dubbel bezet. Dus ja, ik hoop het. Omdat het lijkt me mooi om hem in een Ajax-shirt te zien spelen. En ik weet ook zeker dat hij het goed zou doen als hij zou spelen. Maar ik zou voor hem de vooruitgang ook niet echt zien. Want bij Tottenham, hij heeft geen basisplaats. Maar
samengevat wat Jesse zegt, een hele dure breedte speler.
Ja, maar dat voor nu zeker. Maar zeg maar, met Brobbie heb je het wel. Want die gaan ze dan voor zoveel maanden huren. Dat je echt denkt van, oké, dat is dan voor nu tijdelijk. Ja, en hoe moet dat dan? Maar Bergwijn, weet ik zeker, dat is een speler die ze graag willen hebben voor een langere periode. En Ajax weet en beseft en voelt dat er na dit seizoen voor Antony en voor Haller belangstelling gaat komen. Hè, die gaan misschien wel vertrekken. Of misschien dat Tadić nog eens zegt van, ik wil heel graag nog één keer in een ander land voetballen. Dat zou best kunnen, als hij die ambitie heeft. En als je dan zeker weet dat Bergwijn de speler is die jij graag zou willen hebben op termijn, eventueel als vervangers van deze spelers. En er is nu een moment, doet zich voor, dat je hem kan pakken, terwijl je er over een half jaar niet weet of dat nog lukt.
Ja.
Kan ik me wel voorstellen dat ze dat nu proberen.
Maar vanuit Bergwijns perspectief, hè?
Ja.
Hij is wisselspeler bij Tottenham, hij komt er zeer geregeld in. Bij Ajax lijkt voor nu op dit moment hetzelfde perspectief voor hem te liggen. Dus ik zou van Bergwijn uit niet...
Voor de korte termijn dan.
Voor de korte termijn. Hij zou ook naar het WK willen. Hij wil ook in de kijker spelen van Louis van Gaal. En hij gaat eigenlijk naar dezelfde situatie op dit moment, op de korte termijn. Alleen dan in een mindere competitie.
Ja, maar er wordt in Engeland matig getraind. Zeg ik dan even zo. Vooral in tactische zin. Hè. Dus het is onderhouden. Omdat ze ook heel veel wedstrijden spelen. Ja. En zoveel minuten maakt hij niet. Ja, ze vraagt, komt wel geregeld in. Maar ik vind het wel, ik heb het nog eens teruggezocht. Weet je, dat valt echt wel tegen. Dan is het kiezen van, misschien dat ik bij Ajax ook speel, ook Champions League. Doe nog mee in de beker. Hebben nog zoveel wedstrijden. Nou, misschien dat ik daar net wat meer minuten nog kan maken dan bij Tottenham. En ik weet zeker dat er getraind wordt op een bepaald niveau. Kijk, Bergwijn zal misschien ook wel even Van Gaal bellen. En even contact hebben. Ja, dat is helemaal niet zo gek hoor. Dat bondscoach, wat denkt u? Ik wil heel graag mee naar het WK. De laatste wedstrijd heb ik gescoord en een assist gegeven. En het is belangrijk voor u, belangrijk voor mij. Wat moet ik doen?
Ja,
dat is helemaal niet gekke gedachte dat hij dat doet. En Van Gaal zal zeggen, ga jij maar naar Ajax, jongen.
Ik las wel dat ze nog Duitse en Spaanse clubs zouden moeten aftroeven om hem binnen te halen.
Ja, maar dat is ook zo. Het is niet zo dat Van Gaal zal zeggen van, je moet naar Ajax gaan. Van Gaal zal zeggen, je moet echt gaan naar de club. Misschien wel inderdaad een Engelse of Spaanse club. Voor zo'n type speler is altijd belangstelling.
Mm-hmm. Ja.
Misschien is dat wel nog beter.
Ja.
Als je daar zicht hebt op echt op een basisplaats, dan is dat misschien wel een veel verstandigere keuze.
Nico Tagliafico verschijnt ook in de berichten. Ajax heeft in een eerder stadium laten weten dat hij niet meer weg mag. Nu is onze vriend, hoe heet hij ook, Fabrizio Romano.
Ja.
Die meent toch te weten dat Napoli in het spel is en dat er wel degelijk een transfer zou kunnen komen. Jesse.
Ja, daar kunnen we kort over zijn. Voor Ajax zou het heel vervelend zijn. Voor hem zou het top zijn, denk ik. Want hij is veel te goed om op de bank te zitten bij Ajax eigenlijk.
En hij zal het willen.
Ja, vast en zeker. Vast en zeker zal hij het willen. Italië is natuurlijk een mooi land. Ik kan niks over Napels zeggen, want ik ben er nooit geweest. Maar ja, voor hem, hij zit in een situatie waarin hij ook op zijn leeftijd is geen talent meer, niet hoort te zitten. Zeker niet met zijn kwaliteit en zeker niet in de Nederlandse competitie. Dus voor Ajax zou het heel vervelend zijn, maar ik zou het goed kunnen begrijpen wanneer hij het wel probeert door te drukken bij Ajax. Lijkt me niet meer dan logisch.
Nou, ik denk dat Ajax aanstuurt om hem nog een half jaar te houden. Dat ze proberen, denk ik, om hem dan als Napoli concreet zou zijn, om dat over deze periode heen te tillen naar de zomer te schuiven. Want je moet, als hij gaat, moet Ajax zelf echt wel een alternatief zoeken. Ja. En die tijd is natuurlijk heel kort. En heb je misschien ook wel weer een speler op het oog die je ook voor langere tijd daarachter wil hebben. Ik noem maar wat, een Wijndal. Mm-hmm. En dat is misschien hartstikke ingewikkeld, omdat nu nog op zo'n korte termijn AZ zal daar niet aan mee willen werken, noem maar. Hè? Dat maakt het allemaal ingewikkeld. En dan denk ik van, is het makkelijker om Tagliafico nog een paar maanden erbij te houden, omdat je gewoon, ja, je speelt nog voor zoveel prijzen, dat is wel het makkelijkst in dit geval.
En gebruik hem dan ook eens.
En Ajax zit nu al best wel dun in de linksbenige verdedigers. Hè?
Ja.
Want nu, op dit moment, als Martinez blind of Tagliafico geblesseerd raakt, dan heb je al niemand meer daarachter aan die kant. Dan moet je een rechtsbenige verdediger op de linker CV gaan zetten.
Ja, ja, die kan op links.
Hij kan op links, maar het is ook geen linksback.
Nee.
Dus je zit nu al best wel dun erin. En als hij weg zou gaan, dan moet je gelijk schuiven als iets met Martinez of blind gebeurt.
Ja,
Nico moet blijven. Heldere kwestie. Hey, we gaan even naar PSV. Een week, dan staat de topper op het programma. Ontzettend belangrijke wedstrijd. Als je hem verliest, sta je 4 punten achter en dan wordt het vervelend. Hoe denken we daarover, Dick?
Ja, ik vind, gisteren heb ik nog even gekeken naar die wedstrijd.
Groningen PSV bedoel je?
Ja, een stukje, ja. Ja. Niet de hele wedstrijd. Ik moest ook nog tikken. En toen kwam ik wel tot de conclusie dat ik eigenlijk vind dat er op PSV geen pijl te trekken is. Ik vind het zo'n raar elftal eigenlijk.
De ene keer.
Ja, want er zit heel veel kwaliteit in. En soms denk je van, nu krijgen ze een knakkie en dan veren ze toch weer op. En op een ander moment denk je van, nu staan ze er en dan laten ze het weer helemaal liggen. Ja, het is heel wisselvallig. Ik vond Ajax gisteren echt heel erg goed spelen. Maar toch denk ik, het wordt een hele rare wedstrijd zondag. Omdat ik kan PSV gewoon niet goed inschatten.
Sleutelvraag is, Jesse, wie gaat erger het gemis voelen? Ajax het gemis van Haller of PSV het gemis van Sangaré en de geblesseerde Ramalho?
Ja, normaal gesproken zou ik zeggen dat PSV Ramalho en Sangaré eerder gaat missen dan Ajax Haller. Zeker omdat Ajax er al op heeft ingespeeld. Ja, PSV natuurlijk ook met
Sangaré is belangrijk voor ze.
PSV heeft natuurlijk ook erop ingespeeld, soort van door Joey Veerman te halen. Maar die kan toch hele andere dingen dan Sangaré wel. Sangaré houdt natuurlijk een hele hoop tegen. Ook een Veerman is dat niet zijn specialiteit. Heeft hij in topwedstrijden bij Heerenveen ook nooit laten zien. En ja, Ajax heeft erop ingespeeld, wat ik zeg. En Ajax kan gaan profiteren van de ruimte die achter de verdediging kan komen bij PSV. En Ajax krijgt een extra kans op het middenveld in handen te nemen. Dus ik denk dat Ajax er niet eens heel veel slecht van wordt. Zeker niet in het spel, in het positiespel. En ik denk dat PSV wel een hele belangrijke schakel gaat missen. Maar ik ben het wel met Dick eens, hoor. Ik vind PSV ook heel moeilijk in te schatten. Het ene moment denk ik van Ajax gaat eroverheen. Het andere moment denk ik, PSV gaat bijna geen punten verspelen meer dit seizoen.
Dus ja, ik vind het is toch weer gewoon knap. Uit bij Groningen met 1-0 winnen.
En uiteindelijk verdient ook. Hè?
Ajax is vaak heel moeilijk.
Daarom. Dus weet je, dat zijn wel van die indicatoren dat je denkt van, ja, er zit toch nog leven in dat PSV. Hè? Dus soms denk je even van, oh, het glipt ze tussen de vingers door. Een hoop gedoe. En dan met die trainer altijd. Die merkwaardige onder onsjes met de media. Dat geeft een heel schurend gevoel.
Ja.
Maar ondertussen, ja, doet Gakpo wel gewoon zijn dingetje, hoor.
Ajax moet Gakpo echt in de tang houden, ja. Stond hij gisteren links buiten van de spits bij PSV?
Nee, ik heb het niet goed gezien wat dat betreft. Maar ja, waar hij ook speelt, of het nou in de spits is of aan de linkerkant, ja, het is een supergevaarlijke speler.
Absoluut. Ja, ik vroeg me af om in te denken alvast van, oké, wie is de man die Gakpo moet gaan afstoppen? Is dat Mazraoui of zijn dat Timber en Martinez?
Ja. De zone Timber, Mazraoui. Hij zal denk ik, dat hij vaker Timber tegen gaat komen. Maar daar zal de sleutel liggen, ja.
Nou, dan heb ik er vertrouwen in, want in Timber heb ik vertrouwen. Dus dat komt goed.
In Timber, we trust. Eerst donderdagavond nog tegen Excelsior Maassluis.
Ja.
Wat gaan we dan opstellen, Dick?
Ja, je gaat iets vragen over Excelsior Maassluis. Daar weet ik namelijk alles van.
Wie is
van
de Gakpo van Excelsior Maassluis? Nee. Wordt dat volstrekt B-keus?
Ja, goed, volstrekt B-keus. Wat hij volgens mij ook in die eerdere wedstrijden heeft gedaan. Ja, dat was volgens mij wel volstrekt B-keus, of niet? Ik weet het al niet eens meer.
Toen was Martinez de enige uit de basis die speelde.
Ja, nou ja, goed, dat lijkt me heel verstandig. Maar goed, het heeft nu in dit geval natuurlijk ook te maken met de fitheid van spelers en de beschikbaarheid van spelers. Ja, die zal maken dat ze een team neerzetten. Maar ja, weet je wel, jongens als Kenneth Taylor en zo, die kunnen wel weer aan de bak. Yes, Davy Klaassen eindigde gisteren in de spits, hè?
Ja, als een soort spits.
Ja. Kan ook nog tegen Excelsior Marseille.
Daar had niemand aan gedacht.
Ja. 2022.
De kleine kopsterke Davy Klaassen.
Hij gaat wel overal achteraan daar in de spits, zag je gelijk.
Ja, nee, maar dat is mooi. Volgens mij zet hij hem daar ook ervoor neer, weet je. Om echt die energie in het afjagen en zo, weet je.
Het is een mogelijkheid voor donderdag. 2022 is goed begonnen voor Ajax. 0-3 bij FC Utrecht. Deze week staan Excelsior, Maassluis en PSV op het programma. Ik ga jullie danken voor jullie komst hier, Dick. Dankjewel dat je er was. Jesse Ter Haar van Ajax Showtime ook. Dankjewel dat je er was. Over een week praten wij in Brani over PSV Ajax. Tot dan.
Om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.